Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. We gaan terug naar 11 januari 2002, naar het NOS-journaal. Zo klonk het toen de eerste Nederlandse militairen afreisden naar Afghanistan voor hun eerste missie.
Nederlandse Hercules-transporttoestellen boven Afghanistan. Ze landen op het vliegveld Bagram, waar de Amerikanen en de Noordelijke Alliantie de baas zijn. In totaal arriveren vandaag nog slechts 10 Nederlandse rode en groene baretten, dus luchtmobiele brigade en commando's, samen met een grotere groep Duitse soldaten. Samen met de Britten moeten zij stabiliteit in Kabul brengen.
Patrouilles lopen en rijden, zowel dag als over 's nachts. We zullen mogelijke gebouwen waar de regering gevestigd is, dan wel ook de VN-organisaties moeten gaan beveiligen.
De sfeer is als die bij het begin van een vakantiereis. Niemand schijnt zich bijzonder zorgen te maken.
Ja, dat waren de eerste. Afgelopen juni, bijna 20 jaar later dus, verlieten de laatste militairen het land. En sindsdien, vooral de laatste weken, is de stemming heel anders.
Goedenavond. Voor het eerst sinds tijden is een Afghaanse provinciehoofdstad in handen van de Taliban. Het gaat om Sarranj, aan de grens met Iran.
Taliban-strijders hebben in Afghanistan de strategisch belangrijke provinciehoofdstad Kunduz ingenomen.
Taliban rukken op in Afghanistan. Vandaag is er weer een provinciestad ingenomen.
De Taliban hebben nog eens 3 provinciehoofdsteden in Afghanistan veroverd.
In Afghanistan rukken de Taliban verder op. Op dit moment wordt er gevochten om de stad Katarin-Koud. Bij het kantoor van de gouverneur en de militaire basis waar tot eind juni kamp Holland zat.
In deze Haagse Zaken maken we de balans op na 20 jaar Nederlandse militairen in Afghanistan. We zetten op een rij bij welke missies Nederland betrokken was, met welk doel en hoe politieke wensen soms ver van de realiteit bleken te staan. En dat doe ik met bij mij in de studio 2 heren die we nog niet eerder hebben gehoord in Haagse Zaken. Steven Deriks, politiek redacteur. Jij doet justitie en veiligheid, maar je hebt ook defensie in je portefeuille. Schrijft veel over Afghanistan en ik heb mij laten vertellen dat jij zelf ook in dienst bent geweest.
Als je wil mag je me Suzanne Deriks noemen. ik ben een van de laatste geweest die in de jaren 90 nog echt in dienst heeft gezeten.
Waar ben je gestationeerd geweest?
Ik ben begonnen in Ede bij de verbindingsdienst. Dat zijn de mensen die zorgen voor de communicatie. We zijn gelukkig geëindigd bij een dienst, vakbond voor dienstplichtigen.
Ah, heb je slim gespeeld.
Dus daar hoefde ik geen uniform meer aan.
Ja, ook bij mij in de studio Karel Berghout, binnenlandredacteur met de afgelopen jaren ook defensie in de portefeuille. Ben jij in dienst geweest?
Nee, ik had in die tijd wel nog in dienst gemoeten, maar ik ben afgekeurd. Tot mijn niet geringe vreugde, moet ik erbij zeggen.
Oké, tot zover. Ik ben zelf nooit in dienst geweest. Voor de volledigheid zeg ik dat hier ook maar eventjes. Even naar afgelopen week. Hoe hebben jullie gekeken naar die ontwikkelingen als defensieredacteuren? Karel?
Ja, toch wel met enige verbijstering. In de zin dat je natuurlijk verwacht dat de Taliban zouden oprukken nadat de westerse aanwezigheid zou verminderen. Maar dat het zo ontzettend snel zou gaan, daar sta ik toch eigenlijk nog steeds wel van te kijken. En daar heb ik ook eerst geen enkele verklaring voor.
Ja, dat is absoluut verbijsterend. Ik bedoel, iedereen had verwacht dat de Taliban wel eens zouden kunnen gaan winnen. He, als op het moment dat de Amerikanen echt helemaal weg zijn, er zijn er geloof ik nu nog een paar. Maar als je kijkt gewoon naar de sterktes op papier, ik geloof dat als je alle het Afghaanse leger en de Afghaanse politie bij elkaar optelt, dan heb je het over 300.000 man. Schattingen over het aantal Taliban lopen uiteen, maar nou ja, die liggen zo rond de 60.000. Het is 1 tegen 5 zou je zeggen. En toch blijkt dat het Afghaanse leger dat jarenlang is getraind, waar echt vele tientallen miljarden dollars aan uit zijn gegeven door de Amerikaanse regering. Die beschikken over allerlei geavanceerde militaire apparatuur en wapentuig. Die blijken niet in staat om mannen die alleen maar bewapend zijn met een Kalashnikov zich van het lijf te houden.
Dit is allemaal begonnen, we hoorden het net stad voor stad, hè, provincie na provincie, nadat westerse militairen allemaal uit Afghanistan zijn weggegaan. Je zegt net, Steven, de laatste Amerikanen zijn er nog, maar heel veel niet meer. Het is misschien wel eventjes goed om eerst even te schetsen, die Nederlandse militairen die zijn weggegaan uit Afghanistan, wanneer was dat?
Afgelopen juni zijn de laatste weggegaan.
En het waren ook niet zo heel veel meer natuurlijk. Nee. Maar kijk, op het moment dat de Amerikanen de Amerikaanse president Biden bekendmaakte dat de Amerikanen in september van dit jaar helemaal zouden zijn vertrokken uit Afghanistan, dan hebben eigenlijk alle andere coalitielanden hebben gezegd, dan gaan wij ook weg. Dus dan was het eigenlijk voor alle andere landen niet mogelijk om nog langer in Afghanistan te opereren. De Nederlandse missie stopte dus ook.
Laten we even luisteren naar demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie toen dat gebeurde.
Er was natuurlijk door de vorige Amerikaanse regering een afspraak gemaakt met de Taliban om 1 mei te vertrekken. Daar hebben we nu in de afgelopen tijd met elkaar ook over gesproken. Je kan ook niet oneindig daar blijven. En als de Amerikanen weggaan, is het voor de rest van de troepen ontzettend moeilijk om daar te blijven. Dan hebben we niet genoeg aan middelen om de veiligheid te waarborgen. Dus we hebben daarover met elkaar gewikt en gewogen.
Dit gebeurt dus nadat de Amerikanen hebben duidelijk gemaakt, wij gaan weg, om precies te zijn, was dat Biden afgelopen april.
After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
Wat ging hieraan vooraf? Ik bedoel, is Biden dan degene geweest die echt heeft besloten, we gaan ermee stoppen, of zijn presidenten hiervoor al mee bezig geweest?
Meerdere presidenten zijn er al mee bezig geweest. Obama is er al echt vroeg na zijn aantreden in 2009. Heeft hij al laten onderzoeken hoe een overgang zou kunnen plaatsvinden van een minder militaire aanwezigheid van de Amerikanen in Afghanistan. En hoe meer, en zeg maar dat de Afghanen meer zelf zouden gaan doen. Het is hem alleen niet echt gelukt. Trump heeft er serieus werk van gemaakt. Het was een verkiezingsbelofte van hem om Amerikaanse soldaten terug te halen. Die is op een gegeven moment ook om die reden vrij onverwacht toen onderhandelingen begonnen met de Taliban in 2018. Om te kijken of er niet iets geregeld kon worden.
Onderhandelingen in de zin van, als wij weggaan, dan houden jullie je koest.
Ja, dan een van de beloftes die ze in feite hoopten af te dwingen was bijvoorbeeld dat de Taliban de steden met rust zouden gaan laten. Ja. En om er iets te noemen. En dat er toch min of meer een vreedzame overdracht zou kunnen plaats hebben. En dat er toch min of meer een soort machtsdeling zou zijn in Afghanistan. En in feite zou je kunnen zeggen dat Biden dat karwei heeft afgemaakt.
Je hebt natuurlijk een vrij zwakke onderhandelingspositie als je laat doorschemeren dat je eigenlijk wil vertrekken en je dan volgens toezeggingen van andere partijen wil afdwingen. Dus ja, dan kon je eigenlijk wel voorzien dat dit niet goed zou aflopen.
Ja, en het was natuurlijk, de Afghaanse regering kreeg tijdens die onderhandelingen eigenlijk niet een hele duidelijke rol. Dus als jij een nieuw stevig bewind in Kabul wil hebben, is het niet handig om tijdens die onderhandelingen ze in een soort achterbankpositie te manoeuvreren.
Ja, maar uiteindelijk heeft Biden dus die knoop doorgehakt. Ja. Ik neem aan dat dat was zonder de toezegging van de Taliban van oké, prima, ja. we blijven uit die steden.
Daar was in ieder geval grote onduidelijkheid over, ja.
Maar Steven, ondanks dat voortraject dus al een aantal presidenten, weet je, die zijn ermee bezig geweest, kwam het toch wel best wel als een schok, hè, toen de Amerikanen zeiden, ja, we stoppen ermee.
Ja, maar kijk, er zijn natuurlijk hele goede redenen om het anders te doen. Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat een grote Afghanistan-moeheid is opgetreden bij iedereen. En ook bij de Amerikanen. Die daar zoveel militairen hebben ingezet. Zoveel geld in hebben gestoken. Ook zulke personele offers hebben moeten brengen. Maar er waren natuurlijk best andere scenario's denkbaar geweest, waarin je in een, met een veel kleinere hoeveelheid troepen, of bijvoorbeeld alleen met vliegtuigen, toch probeert een soort van ene symbolische aanwezigheid te houden in Afghanistan. En twee, op cruciale momenten toch zegt van, wij gaan toch ingrijpen als het misgaat. Een soort van stok achter de deur. En dat is toch iets anders dan wat Biden nu heeft gedaan. Hij heeft gezegd, we stoppen er echt helemaal mee. Ja. En je ziet ook dat de Taliban dat hebben opgevat als een uitnodiging om nu toch te gaan proberen om het echt gewoon militair te beslechten.
Ja, want nogmaals, die Amerikanen die maken dat bekend. Nederland is een van de bondgenoten. Je zag daarna die bondgenoten eigenlijk één voor één dezelfde mededeling doen voor hun eigen natie.
Ja, nou ja, dat is op zichzelf het spiegelbeeld natuurlijk van 20 jaar geleden, zou je kunnen zeggen.
Precies.
Toen zijn we achter de rug van de Verenigde Staten, zijn we, als het Westen zo mag noemen, daar naartoe gegaan. En er zit er een zekere logica in dat het als Amerika weggaat, andere landen ook weggaan.
Nou, over het terugtrekken van de troepen uit Afghanistan hebben onze collega's van vandaag een aflevering gemaakt. Die vind je in de show notes met onze collega Hanneke Chin. De vraag is natuurlijk, wat voor land lieten die troepen achter toen ze weggingen? Want ze zijn er natuurlijk heen gegaan met grote ideeën, met doelen, met missies. Hoe was het daar?
Nou, als je heel cynisch bent, dan zou je kunnen zeggen, dezelfde puinhoop die het was in 2002.
Ja.
Dat klinkt misschien cynisch, maar er zit wel een kern van waarheid in. Want als je uiteindelijk kijkt naar wat er is bereikt, is dat heel weinig. Ik bedoel, de missie is begonnen om de Taliban uit het zadel te krijgen. Dat is gelukt. Maar in die 20 jaar daarna is eigenlijk nooit gelukt om het land militair stabiel te krijgen. De Taliban zijn altijd, hebben zich ergens kunnen verbergen. Op het moment dat westerse militairen hun rug omdraaiden, dan doken ze weer op. In de nacht of in afgelegen gebieden. Wat dat er gaat, is er eigenlijk bijna niets bereikt.
Ja, cynisme is ook mij niet helemaal vreemd, maar soms zijn kleine dingen toch heel groot. Ik heb het bijvoorbeeld over meisjes die weer naar school konden gaan in de afgelopen 20 jaar. Wat ja. Natuurlijk wel levensveranderend is voor een hele generatie of zelfs twee generaties.
Ja, kijk, als je kijkt, het is dus niet goed gelukt. Stel je zegt, het is niet goed gelukt om zeg maar militair dominant te krijgen, dat klopt. Het is ook niet goed gelukt om een politieke oplossing te vinden voor dat land, waarin al die verschillende bevolkingsgroepen toch enigszins normaal met elkaar kunnen samenleven, zou je kunnen zeggen. Dus is ook eigenlijk te weinig uiteindelijk geïnvesteerd in een politieke oplossing. En er is wel geïnvesteerd in verbetering van de positie van vrouwen. Zorgen dat meer mensen überhaupt geschoold worden. Er zijn heel veel scholen geopend. Daar is ook heel veel geld naartoe gegaan. Alleen inmiddels is ongeveer de helft van de scholen die met westers geld zijn geopend, is alweer dicht. Om er iets te noemen. Dan kun je dus zeggen, nou, dat is een groot verlies zeker. Je kan ook zeggen, ja, inderdaad, er zijn in elk geval miljoenen Afghanen die wel geletterd zijn nu inmiddels. En in ieder geval enige notie hebben van zaken als burgerschap, opkomen voor je rechten. Maar het is maar aan welke expert je het vraagt hoe je dat zou moeten wegen.
Ja, precies.
Dus je zou kunnen zeggen dat nu in 20 jaar, de afgelopen 20 jaar, hebben we toch een min of meer democratische regering in Kabul gehad. Ja, er zijn op allerlei gebieden natuurlijk wel, hebben er ook hervormingen plaatsgevonden. Nou ja, de vraag is alleen, is dit houdbaar? Kijk, als de Taliban nu alsnog winnen, dan is dat dus gaat alles verloren en is dat ook gewoon voor niks geweest.
Ja, een terechte vraag. Is het houdbaar? Ik luister afgelopen week naar The Daily, de podcast van de New York Times, waar een Afghanistan-correspondent eigenlijk heel goed samenvatte wat er in hele korte tijd na het terugtrekken van de westerse troepen en de opkomst van de Taliban veranderde in Afghanistan.
Well, it's been very grim. What we know from the rural areas or the suburbs of the cities is that they've come in, they occupy houses, they push people out and take over their house. They lay IEDs and anti-personnel mines all over the village, all over the fields. They dig tunnels because up until now they've been worried about a counterattack by the government. They closed all the girls' schools. I know that from, in Kandahar, they even stopped people using their cell phones. So a lot of the old rules, and of course Sharia law, so women aren't allowed out without a male relative. Men, I think, even being told to grow beards again. And we've seen some signs of whippings. And so the old extreme rule of the Taliban under Sharia law.
Yeah, dit is hoe het er nu voor staat. Helemaal aan het begin zei ik, we gaan alle missies doorlopen. Waar Nederland in ieder geval een rol in heeft gespeeld. Nogmaals, met het idee van we gaan daar verandering brengen. We gaan daar progressie brengen. We gaan daar veiligheid brengen. Wat het ook mogen zijn. Eerst maar eventjes helemaal terug. En begin ik even bij jou, Steven. Wanneer en waarom gingen we naar Afghanistan?
Nou ja, daarvoor moeten we eigenlijk terug naar New York. En 9-11, 11 september 2001... aanval van Al-Qaeda op de Twin Towers en de samenwerking van Al-Qaeda en de Taliban. We moeten niet vergeten Osama Bin Laden in Afghanistan zat. Dus de Amerikanen hebben natuurlijk iets gedaan wat nogal voor de hand lag. Enkele weken na de aanslag van 11 september zijn de Amerikanen begonnen met bombarderen in Afghanistan. En vrij snel daarna ook zijn er grondtroepen ingezet om de Taliban uit het zadel te krijgen. Dat is ook gelukt. De Amerikanen hebben ook geprobeerd om Osama Bin Laden op te pakken. Die is gevlucht. Of die verdween van de aardbodem toen. En pas jaren later is gebleken dat hij al die tijd in Pakistan had gezeten.
En daar is hij ook om het leven gebracht.
Daar is hij uiteindelijk door een Amerikaanse commandoteam geliquideerd. Ja. Nou,
de VS is NAVO-lid. En die deed natuurlijk een beroep op zijn bondgenoten in de NAVO. Nederland deed in eerste instantie niet mee. Hè? Met die allereerste inval deden we niet mee. Waarom niet eigenlijk?
Nou ja, omdat in Nederland ligt dat vrij ingewikkeld om deel te nemen aan een oorlog. Dat hebben we ook gezien in de inval in Irak in 2003. Daar heeft Nederland ook eigenlijk niet echt volwaardig aan meegedaan. Behalve dat er geloof ik een fregat een beetje symbolisch heen en weer heeft gevaren in de Golf. Meestal als dan het echte vechten gebeurd is, dan wil Nederland wel op de een of andere manier, is Nederland wel bereid om militairen in te zetten. Tenminste, dat was een beetje de situatie 20 jaar geleden. Ik heb zelf nog toen een grote reportage gemaakt bij het Korps Commandotroepen. Zeg maar, ja. De Nederlandse elite-eenheden. En die baalden allemaal als een stekker.
Die zagen dat daar gebeurde en dachten, dit is ons werk. Dit moeten wij ook doen.
This is our show. Hier moeten wij bij zijn. Dus in plaats daarvan werden zij helemaal aan het begin van de Nederlandse bijdrage werden zij naar Kabul gestuurd. En moesten daar een soort van stadswacht spelen.
Ja, nou kijk, ik denk dat het wel goed is om even te zeggen dat toen de discussie begon over wat gaan we wat doen in Afghanistan, Srebrenica trauma nog vrij recent was. Dat was natuurlijk een Nederlandse aanwezigheid in oorlogsgebied. Dat is uitermate tragisch verlopen. Dat heeft er natuurlijk wel toe geleid dat we bijvoorbeeld allerlei procedures hebben ontwikkeld om zeg maar te regelen dat we voort op een betere manier een oorlog konden instappen. Maar er was nog wel degelijk overal een soort gevoel van tricky business.
Ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Dus die Amerikanen die besluiten wij gaan naar Afghanistan. Die doen dus een beroep op bondgenoten. Je kan dus zeggen we doen niet mee, want dat hebben we in de eerste instantie gedaan in Nederland. Hoe werkt dat?
Als een kabinet besluit van we vinden dat we wel mee willen doen, dan gaat er een zogeheten artikel 100 brief naar de Tweede Kamer, waarin de Kamer wordt geïnformeerd over het voornemen om op een of andere manier militairen te sturen naar een missiegebied. En de Tweede Kamer heeft formeel geen bevoegdheid om dat goed te keuren of af te keuren. Maar in de praktijk is dat wel degelijk het geval. En er wordt ook wat gestreefd naar zo'n breed mogelijke steun voor zo'n besluit. Maar dat leidt er doorgaans wel toe dat heel veel partijen in ruil voor steun ook wel wat wensen vervuld willen zien en bepaalde punten voor zichzelf ingevuld willen hebben.
Ik kan me er wat bij voorstellen waarom die brede steun nodig is. Want je gaat naar een oorlogssituatie, onveilig, zeker. Het risico dat er mensen omkomen. Is dat waarom die brede steun gezocht wordt?
Ja, dat is denk ik de belangrijkste reden. Oorlog voeren is natuurlijk hoe dan ook, zeker in Nederland, heel erg gevoelig.
Wat daar natuurlijk ook een rol bij speelt, is dat je het is niet een soort van een klassieke oorlog die je aan het voeren bent. Je kunt ervoor kiezen om het niet te doen. Kijk, als Nederland wordt binnengevallen of het NAVO-grondgebied wordt aangevallen door Rusland, dan leidt het natuurlijk geen twijfel dat er militair moet worden opgetreden. Dus dan is er geen discussie. Mm-hmm. En hier gaat het eigenlijk om het inzetten van militairen in een land heel ver weg. Vaak voor een doel waarvan je kunt afvragen, heeft dat nou heel direct met de Nederlandse belangen te maken? Vaak heeft het ook te maken met bijvoorbeeld de positie van Nederland ten opzichte van andere landen. Druk van andere landen. Nederland,
geopolitieke
overwegingen. Nederland die mee moet doen in de NAVO. Wat in Afghanistan steeds meer een rol is gaan spelen, dat ook de Nederlandse krijgsmacht op een gegeven moment wilde laten zien dat zij wel degelijk iets konden. Vergeet niet, na de Koude Oorlog zaten we met een grote, dure krijgsmacht die langzaam werd wegbezuinigd. En Defensie wilde heel graag laten zien van ja, wij zijn sinds de val van de muur zijn wij een hele andere organisatie geworden. Een professionele organisatie met beroepsmilitairen. En wij kunnen dit soort dingen doen. Wij kunnen dit aan. En daarmee wilde Defensie bijvoorbeeld ook laten zien dat er wel degelijk geld uitgetrokken moest worden voor de krijgsmacht.
Het was eigenlijk een manier om hun eigen toegevoegde waarde te laten zien, te bewijzen.
Ja, precies.
Ja. Ja, en het speelde bij sommige militairen zeker ook mee dat zeg maar de schande van Srebrenica, waarbij de Nederlandse militairen met hun handen gebonden waren, die schande uitgewist zou kunnen worden. Op persoonlijk niveau, dat was niet een politieke afweging. Maar ik heb daar zeker militairen over gesproken die dat zeker zo gevoeld hebben.
En vergeet ook niet dat de missie in Uruzgan uiteindelijk, die dus vanaf 2006 tot 2010 heeft Nederland in provincie in Zuid-Afghanistan gezeten. Die was echt 2000 militairen sterk. En in totaal, hoeveel mensen waren er, Karel? Jij zei dat zo net nog, hè? In de wandelgangen.
In totaal zijn er 30.000 Nederlandse militairen in Afghanistan geweest. En daar zijn verreweg de meeste in Uruzgan geweest.
De meeste in Uruzgan, maar het gebeurde eigenlijk in 3 verschillende missies. Hè? Het is wel fijn om ze eventjes door te lopen. Want in 2001 zeiden we tegen de Amerikanen, wij doen niet mee. Maar een jaar later waren we toch in Afghanistan. Wat voor missie was dat?
Ja, er waren eigenlijk in Afghanistan eerst 2 missies. Een beetje merkwaardig. Die had Enduring Freedom. En dat was zeg maar de Amerikaanse missie tegen de Taliban. En daar deden verschillende coalitiepartners aan mee, maar Nederland dus niet. En bijna tegelijkertijd begon de NAVO, daarvoor god trouwens ook, dat de NAVO graag wilde bewijzen dat ze nog een nuttige organisatie waren. Die dachten, wij moeten ook iets in Afghanistan. En dat is begonnen eigenlijk met een soort van stabiliseren van de hoofdstad Kabul. En dat is daarna uitgegroeid tot een soort van stabilisatiemissie over heel Afghanistan. Die missie heette ISAF. Of ISAF. Wat stond ook weer voor?
International Security Assistance Force.
Oké, dat was de afkorting.
Lees ik op, hè?
Ja, goed. En de bedoeling was eigenlijk dat naarmate de Amerikanen zouden stoppen met vechten onder Enduring Freedom, dat ISAF dat zou gaan overnemen en Afghanistan zou stabiliseren. En dat is begonnen in Kabul. En daarna begon de NAVO gebieden in het noorden van Afghanistan over te nemen. Het noorden gold als wat stabieler. En uiteindelijk is ISAF over heel Afghanistan uitgerold, zoals militairen zeggen.
Ja, maar even heel plat gezegd, dit was dus niet vechten. Dit had een soort van, hoe zal ik het zeggen? Hoe zal ik het inkleden? Dit had een soort van, je kwam de boel daar stabiliseren. Je kwam de boel daar.
Ja, het heette gewoon officieel een wederopbouwmissie.
Dat is hem. Ja, dat daar voor als ik op zoek.
Maar laten we wel wezen, ook bij wederopbouw. En je gebruikt het woord stabiliseren. En bij stabiliseren hoort natuurlijk wel degelijk ook het gebruik van wapens.
Ja, maar kijk, wat natuurlijk wel, als je daar achteraf, als je dat nu nog een keer terugkijkt en je ziet hoe er werd gesproken, ook in de Tweede Kamer voorafgaand aan de missie in Uruzgan. Dus op een gegeven moment in 2005 blijkt dat de NAVO dus grote gebieden van Afghanistan wil gaan bezetten en stabiliseren. Dan wordt er ook een beroep gedaan op Nederland. En dan ontstaat het een heel ambitieus plan om Nederland een hele provincie te geven. Dat is niet de belangrijkste provincie in Afghanistan, maar toch. Als je ziet hoe er dan vervolgens en door de militairen, maar ook door politici wordt gesproken over wat Nederlandse militairen daar gaan doen. Ja, dat ging over inderdaad wederopbouw, stabiliseren. Daarbij werden dingen gezegd als de meisjes moeten weer naar school. Eigenlijk was dat gewoon volledig in strijd met de situatie die daar op dat moment heerste. En ik weet zelf nog heel goed dat ik in begin 2006 in Uruzgan ben geweest. En toen zat je op Kamp Holland en dan keek je naar de horizon en zag je overal bommen exploderen. Dan zei ik, ja, wat is dat nou allemaal aan de hand? Ze zei, ja, dus Enduring Freedom is nog een beetje de boel aan het opruimen voordat wij kunnen gaan stabiliseren.
Alsof het waren twee losse projecten, maar het kwam wel in elkaars vaarwater.
Die liepen toen al voorkomen door elkaar heen. Ja. Vanaf het begin af aan bleek dat dus gewoon helemaal niet te kloppen.
Een illusie om dat uit elkaar te houden, toch?
Ja, om bijvoorbeeld nog een voorbeeld te noemen. De Nederlandse commando's die gingen daar verkennen. Want je moet toch een beetje weten van hoe de situatie is. En dan, terwijl ze aan het verkennen waren, dan moest er ineens ook heel veel geschoten worden. Dus die wederopbouwmissie vanaf het allereerste begin leidde tot zware gevechten met de Taliban.
Ja, je zegt net hoe er over gesproken werd in Nederland. Er was destijds Balkenende II, kabinet van CDA, VVD, D66. D66 was ontzettend kritisch. En de PvdA, en dat was de grootste oppositiepartij, toen nog met 42 zetels, andere tijden, die waren ook heel erg kritisch. Dus het was heel belangrijk, wat doen die of wat doen die niet? En uiteindelijk gingen ze om.
De Nederlandse militaire missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan gaat definitief door. Een ruime meerderheid in de Kamer stemde voor het sturen van 12 tot 1400 militairen. Aan het slot van het debat herhaalde premier Balkenende dat ook alle ministers in het kabinet achter de missie staan.
Het kabinet wil dat onze militairen een bijdrage leveren aan de veiligheid en wederopbouw van Uruzgan. En ik constateer dat daarvoor nu ook een zeer breed draagvlak in uw Kamer aanwezig is en dat deze missie daarmee doorgang kan vinden.
127 van de 150 voor, D66, SP, GroenLinks tegen. En uiteindelijk toch nog één Kamerlid van de PvdA die dacht, ja, ik doe hier niet aan mee. Dus die stemde ook tegen. Het is heel interessant, we hoorden net Balkenende de nadruk dus leggen op wederopbouw.
Ja.
Dat was dus een manier om het te verkopen.
Ja, eigenlijk is dat altijd de manier waarop het verkocht wordt in Nederland. Nederland ziet zichzelf niet als een oorlogsvoerende natie. De geschiedenis wijst anders uit. Maar het zelfbeeld is toch heel erg dat wij een vredelievende natie zijn. En dat als we ergens naartoe gaan, zelfs al is dat zwaar bewapend, dan is dat om hele goede dingen voor de wereld te doen. We zijn ook een van de weinige landen die hebben vastgelegd dat ons leger niet alleen wordt ingezet voor verdediging van het eigen grondgebied of voor het helpen van civiele autoriteiten, maar ook voor het ondersteunen van de internationale rechtsorde. Dus we zijn hele brave jongetjes. Dus het is heel cruciaal altijd dat wij ergens aan wederopbouw gaan doen. Alsof het zeg maar ontwikkelingshulp is die we gaan bieden.
Maar het is ook een soort parallele politieke wereld die dan gecreëerd wordt. Want jij legde net al uit, Steven. Jij hebt dan dit aan de ene kant. Maar aan de andere kant heb je aan de horizon allerlei explosies. Omdat er oorlog gaande is.
Ja. Kijk, en ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat als er voorafgaand aan de missie in Uruzgan eerlijk was verteld wat de situatie daar was, hoeveel er gevochten zou worden en dat er misschien wel 25 doden zouden vallen aan de Nederlandse zijde, wat uiteindelijk is gebeurd, dan was die missie niet doorgegaan. En vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum is dat gewoon politiek niet haalbaar. De PvdA, GroenLinks, daar heerst toch nog steeds een beetje de mentaliteit van het gebroken geweertje. Dat wil zeggen, eigenlijk, ja, mensen weten zich niet zo goed raad met die krijgsmacht. En liefst bezuinigen we erop en oorlog voeren. Nou ja, dat is eigenlijk vooral voor de linkerkant van het in de Nederlandse politiek gewoon een onhaalbare kaart.
Die twee parallele werelden, zal ik maar even zeggen, die kwamen heel mooi samen in een stuk dat jij schreef, Steven, in 2011. Ik citeer eventjes. Om de Tweede Kamer over de streep te trekken, heeft het kabinet de nadruk gelegd op de civiele kant van de missie. In summiere persberichten wordt gesproken van vuurcontacten en schermutselingen. Commandant der strijdkrachten Berlijn geeft tijdens een persconferentie op 1 juni toe dat de veiligheidssituatie in Uruzgan zorgen baart. Maar, quote, het is niet zo dat de Taliban voor de poort staat. Quote. Toch is dat precies wat de Amerikaanse ambassade in Kabul nog geen 2 weken eerder aan Washington heeft gemeld. Mm-hmm. Zoiets wordt dus in leven gehouden, zeg maar. Zoiets wordt dus gecreëerd. Zo'n soort van wat goed uitkomt wereldje.
Ja.
Maar waarom eigenlijk? Want het is tegelijkertijd totaal niet realistisch.
Er zijn 2 aspecten aan. Het eerste is wat we net hebben benoemd. Hè, dat is echt een soort van koehandel, want de missie moet worden verkocht, anders gaat hij niet door. Maar er speelt nog iets anders en dat heeft ook te maken met het, en dat is niet alleen in Nederland gebeurd, maar dat maakte de Amerikanen en de Britten zich net zo goed schuldig aan, is dat er in de jaren na de Koude Oorlog, toen er werd nagedacht over wat zijn de conflicten van de toekomst en hoe kunnen we militairen inzetten, is er toch heel erg het beeld ontstaan dat moderne conflicten niet alleen zouden gaan over gevechten tot de laatste man op de Noord-Duitse laagvlakte, maar dat het zou gaan om een mix van politiek, defensie, ontwikkelingswerk, diplomatie. Er is ook een soort van militaire literatuur omheen ontstaan. Een soort van eigen lingo is er omheen ontstaan. Wat in Nederland werd gesproken over de 3D-aanpak. Die stond voor, wat was het? Defense Diplomacy and Development of Development Diplomacy. Nou ja, welke volgorde weet ik niet meer. Militairen zelf waren daar ook helemaal van vervuld. Dus militairen die in Afghanistan rondlopen, die praten ook in dat soort onbegrijpelijke taal. Ik bedoel, dan hadden militairen het ineens over kinetische operaties. Ik dacht, ja, waar hebben ze het in godsnaam over? Dan bleek dat kinetische operaties, dat was eigenlijk als ze zeg maar stukken lood met een hoge snelheid op je afvliegen. Dat is zeg maar hoge kinetische energie op je afvliegen.
Wat woord gebruikte jij ervoor, Karel?
Nou ja, Ze gebruiken ook kinetische operaties als eufemisme voor dat er gewoon vuurcontact is geweest.
Schieten.
Gewoon voor schieten.
Ja.
Ja, het is natuurlijk ook best zinnig om na te denken over de 3D-aanpak. Hey, elke militair kan je vertellen dat alles wat je doet effect heeft in de omgeving. Dat het dus heel slim is om die omgeving te kennen. Dat het heel goed is om te weten bijvoorbeeld wat de religie is van de lokale bevolking. Dat het heel slim is om te weten dat als, zoals in Afghanistan, heel veel geld wordt verdiend met opiumhandel en opium kweken, dat het slim is om daar rekening mee te houden dat je in de oogsttijd niet zo dicht bij die opiumvelden komt bijvoorbeeld. Of in ieder geval weet wat je doet. Dus dat soort is op zichzelf heel slim. Dat je nadenkt over de bredere context. Maar het werd inderdaad een beetje misbruikt om zeg maar de militairen weg te poetsen onder wederopbouw en ontwikkelingspraatjes.
Het heeft een risico en dat hebben we later ook wel gezien. Want op het moment dat je dat doet en de praktijk is toch anders en media berichten daarover zijn erbij, laten zien wat daar echt gebeurt en het komt tot een verlenging van de missie. Ja, dan denkt die Kamer, wacht eens even, alles wat wij hebben gehoord of wat ons is beloofd, om het maar op die manier te zeggen, het is helemaal niet op die manier gegaan.
Mm-hmm.
Je kan je afvragen in een oorlogssituatie of je überhaupt van beloftes uit moet gaan. Hè? Maar ja. Je zag het in 2010, toen er dus sprake was van de mogelijke verlenging van aanwezigheid in Nederland. En de nacht van 19 op 20 februari heel specifiek. Want dat was toen het kabinet Balkenende IV over dit onderwerp viel.
Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen. De portefeuilles, het ambt en de functies van de overige ministers en staatssecretarissen zal ik ter beschikking stellen. Als voorzitter van de ministerraad heb ik helaas moeten vaststellen dat een vruchtbaar pad ontbreekt waarlangs dit kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie verder zou kunnen gaan.
De eenheid was ver te zoeken.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat is denk ik een beetje dat zachtjes uitgedrukt. Dat het hoog oplopende ruzie. Ja. Ja, dit is eigenlijk een eenvoudig conflict. Hè. Toen leek het allemaal heel ingewikkeld, omdat er eindeloos werd geprobeerd om toch een soort van compromis te vinden. Maar in de notendop kwam het erop neer dat CDA wilde door in Oeruzgan en de PvdA wilde ermee stoppen.
En die kwamen allebei coalitiepartijen dus, en die kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan in de vorm van balken en een bos.
Wat ik gisteren gezegd heb, is dat ik namens de bewindslieden in het kabinet van PvdA-achtergrond van mening ben dat het besluit over het verzoek van de secretaris-generaal van de NAVO negatief moet luiden.
Ik vind dat het moment om over zaken te spreken is in de ministerraad zelf. Wat hier wordt gezegd over het besluit van is prematuur.
Wat is prematuur? Iets van voor je beurt, ontijdig, ongewenst. Hè? Die kleurklanken kun je eraan meegeven.
Ik heb geloof ik net al gezegd dat ik geen behoefte voel om iets terug te nemen van wat ik gisteren gezegd heb. En de implicatie daarvan is dat ik het niet prematuur vond.
Wat misschien nog wel leuk is om erbij te vertellen, is misschien een detail, maar dat schetst wel even de verhoudingen, is dat, kijk, het werkt wel zo in de internationale politiek en binnen de NAVO, dat als de secretaris-generaal van de NAVO iets vraagt aan Nederland, dan weet hij van tevoren dat Nederland ja gaat zeggen. Dat kan echt niet gebeuren dat de NAVO zegt van kunnen jullie iets doen, dat wij dan zeg maar aan plein publiek nee zeggen. Maar ja, in die ruzie tussen CDA en PvdA probeerde destijds de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, Wouter Bos, minister van Financiën, de PvdA, zeg maar, de PvdA-leider onder druk te zetten met een brief van de NAVO, die dan ook nog naar de Kamer werd gestuurd. Dus het was een complete puinhoop.
Ja, ja. Die dus ook in een puinhoop eindigde. En Nederland eindigde toen dus, of tenminste de Uruzgan-missie eindigde toen voor Nederland.
Ja. Ja.
Maar, Karel, dat was niet het einde voor Nederland in Afghanistan.
Nee, had het wel kunnen zijn. Want er was op dat moment bijzonder weinig enthousiasme voor verlenging van de missie. En aan de andere kant was er wel degelijk nog steeds een ontzettende grote druk op Nederland om in Afghanistan te blijven. En Nederland is natuurlijk als relatief klein land altijd heel erg gevoelig voor grote internationale druk. En bijvoorbeeld D66, Alexander Pechtold, was toen de voorman, heeft toch eigenlijk de zaak op de rit gehouden. Die heeft toch eigenlijk geprobeerd om een civiele missie op te tuigen om toch in Afghanistan te kunnen blijven. Of zoals hij later in NRC Handelsblad zou zeggen, we moesten ons vlaggetje op de kaart van Afghanistan houden. Dat was zijn idee. Dat vond hij belangrijk voor de internationale reputatie van Nederland. En hij slaagde erin om GroenLinks daarin mee te krijgen. GroenLinks die, zoals Steven net al schetste, nooit heel erg enthousiast zijn over militaire missies.
Passivisten.
Passivisten, in ieder geval een heel groot deel is passivistisch binnen GroenLinks van oudsher. Maar GroenLinks had ook de ambitie om ooit eens mee te regeren. En om te laten zien dat je in staat bent om verantwoordelijkheid in de regering te dragen, kan het natuurlijk heel goed zijn om een missie te steunen. En zo is het uiteindelijk toch gaan lopen om iets aan Kunduz te gaan doen.
Ja, je hoeft maar een klein beetje politieke junkie te zijn om het om de term Kunduz-akkoord te kennen. Want daar kwam het uiteindelijk op neer. Het is misschien wel even goed om de achtergrond daarvan uit te leggen.
Het idee ontstond dus om een wederopbouwmissie te gaan doen. Zoveel mogelijk civiel, dus niet met militaire middelen. Maar dat je dus een groep Nederlanders daar naartoe stuurt die gewoon de samenleving daar gaan opbouwen. En al heel gauw ontstond het idee, en dat is ook best een logisch idee, om zeg maar het justitieel apparaat te helpen opbouwen. Dat is vrij logisch, omdat als je, dat hebben we geleerd van veel eerdere crisis, je begint met het militair stabiliseren van een gebied. Op een gegeven moment lukt dat. Dan is de volgende stap, nou, dan moet eigenlijk het justitieapparaat zorgen voor stabiliteit. En dan heb je dus gewoon een goed justitieapparaat nodig. En alom was bekend dat het justitieel apparaat in Afghanistan niet optimaal functioneerde, om het voorzichtig uit te drukken. Veel corruptie, veel cliëntelisme, veel verloop, veel eigenlijk gebrek aan basale politievaardigheden. Dus zo ontstond het idee. Daar stuurden dus juridische experts naartoe. En, zo zal later blijken, bijvoorbeeld mensen die politie zouden gaan trainen. Maar vervolgens zeiden met name CDA en VVD, die wilden er toch een militair sausje over gieten. Dan moet natuurlijk F-16's bij. Wat die dan precies moesten gaan doen was nog niet helemaal duidelijk, maar bij een beetje oorlog voeren hoort een F-16. En zo groeide dat langzaam maar zeker aan.
Alleen GroenLinks was van groot belang. Want de context van dit akkoord is, er is een gedogen coalitie van de dan nieuwe premier Rutte. Hè, dit was zijn eerste kabinet. Samen met het CDA en de PVV. Er zijn begrotingsonderhandelingen voor 2013. We hebben wat crisisjaren achter de rug, dus die begroting is heel belangrijk. De PVV stapt eruit en Rutte denkt, oké, ik ga met oppositiepartijen. In zijn ogen was het een droomcoalitie van D66, je noemde ze net al ChristenUnie en GroenLinks. Ga ik een soort akkoord sluiten om die begroting alsnog rond te krijgen. Ja. En GroenLinks was daarvoor heel erg belangrijk, maar ging dus dwars liggen voor dat akkoord over de begroting, omdat ze die Kunduz-missie niet wilden.
Ja, zo zie je dus maar weer dat die militaire missies een hele grote rol spelen in de politiek. Dat is eigenlijk wel vrij ironisch, want meestal als het gaat over defensie, dan geeft de politiek niet echt thuis. Zelfs CDA, VVD of SGP, die zich toch echt een liefhebber of een fan vindt van de krijgsmacht. Dus als het gaat over, moet er nou eigenlijk wat meer geld naar defensie, waar eigenlijk nauwelijks geld is voor personeel, munitie, bijna alle tanks zijn wegbezuinigd. Enzovoort. Maar als het dan juist als het gaat over missies, blijkt in de afgelopen 20 jaar dat ook de Tweede Kamer zich daar intensief mee bemoeit. En dat leidt ook iedere keer tot hele rare compromissen. Want alleen al wat het woord dat Karel net noemde, een civiele missie, ja, dat is natuurlijk absurd. Ik bedoel, een civiele missie is inderdaad een paar juridische adviseurs of mensen van het Nederlandse OM stuurt naar het Afghaanse OM of Nederlandse rechters gaan praten, Afghaanse rechters opleiden. Dat is een civiele missie. Maar politieagenten trainen in Afghanistan, ik weet niet of je die mannen wel eens hebt gezien.
Nee.
Die lopen niet met een gummiknuppel, die lopen met een Kalashnikov. Dus dat zijn mensen die gevechten voeren met de Taliban. Dus wat GroenLinks, die mocht dan willen van, ja, GroenLinks wilde bijvoorbeeld niet dat de trainers mee zouden gaan met die agenten, want dan zou het vechten worden. Dus dan zie je dat, zeg maar,
koehandel over
en onrealistische politieke eisen. Ja, voortdurend door dat soort missies heen lopen.
Zo'n missie wordt dan een soort kerstboom die helemaal wordt volgehangen met allerlei politieke wensen. En dan mogen vervolgens degene die op stap gaan kijken wat ze daarvan kunnen bakken ter plekke.
En de politici hier, die kunnen zeggen, het is mij gelukt om dit en dit en dit binnen te slepen. Ja. Er is een beroemd fragment van Jolande Sap, toen nog GroenLinks-leider, die zegt hele harde toezeggingen te hebben gehad op wat zij wilden.
We hebben gevraagd en we hebben gekregen dat de training die we daar gaan leveren, de basistraining achter de poort, niet 6 weken wordt, maar een volwaardige 18-weekse training wordt. We hebben ook de garantie gekregen dat het kabinet echt met de Afghaanse overheid keihard gaat afspreken dat die agenten in de praktijk alleen voor civiele taken worden ingezet. En als dat misloopt, het wordt stevig gemonitord, als dat misloopt, dan gaat in uiterste consequentie de stekker er gewoon uit.
Wat is hiervan terechtgekomen?
Heel weinig. Nou, het is natuurlijk wel degelijk gelukt om zeg maar restricties op te leggen aan die missie. Maar dat is dus juist zo ontzettend ongelukkig.
Ja.
Want ter plekke, er waren dus allerlei restricties, maar ter plekke mochten bijvoorbeeld, zoals Steven net al zei, alleen maar mensen worden opgeleid die ook alleen maar in Kunduz zouden werken. Waarom was dat? Omdat de gouverneur van Kunduz een brief had gestuurd: ik zal mijn politiemensen alleen voor civiele taken inzetten. Andere provincies hadden dat niet gedaan. Het probleem was, die Duitsers zaten er al een tijdje, dus heel veel mensen waren al opgeleid. Dus de Nederlandse marechaussee, dat zijn ook militairen, die zaten klaar in het cursuslokaal. Er kwam niemand opdagen. Terwijl andere provincies, die wilden dolgraag hun mensen laten opleiden door de Nederlanders. Maar het mocht niet, want het mocht alleen maar van Kunduz zijn. Ander ding is, er is ongelooflijk veel smokkel in Kunduz, want het ligt tegen Tajikistan aan. En het is dus een grensgebied. En ze hebben dus een behoorlijk grote grenspolitie. Maar de Nederlanders mochten geen grenspolitie opleiden, maar alleen maar een hele specifieke andere politieeenheid.
Zelfs tot in dat detailniveau,
ja,
was er afgesproken.
Alles was geregeld. Maar daardoor zaten dus eigenlijk waar behoefte aan was, dat gebeurde niet. En waar geen behoefte aan was, dat gebeurde dus wel.
Maar waarom gaat Defensie daarmee akkoord?
Omdat Defensie geen keuze heeft.
Kan Defensie niet gewoon zeggen van: jongens, heel leuk dat jullie dit allemaal zeggen, maar dit is niet realistisch?
Ja, ik denk ook dat dat binnenkamers wel degelijk wordt gezegd. Dat zullen ze zeker wel doen. Maar de Nederlandse militair is in het algemeen niet geneigd om met zijn vuist op tafel te slaan.
Daar zou ik wel een goede reden voor. Hè?
Nee, dus als je Nederlandse militair spreekt, dan zijn ze ten diepste doordrongen van het primaat van de politiek. Ze zeggen gewoon: als de politiek dit wil, dan doen we dat. En als het niet werkt, dan doen we het nog.
En voor wie zich nu afvraagt, wat is die goede reden om het niet te doen? Dat is dat mensen dan het idee kunnen krijgen dat militairen hun eigen gang gaan.
Ja. Precies. Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland niet de situatie dat militairen ineens op het 8-uur-journaal verschijnen en vertellen wat er politiek moet gebeuren.
Ja, precies. Ja.
Dat is natuurlijk heel goed. Maar
Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat dus, in de top van de krijgsmacht zitten dus ook, als je ze spreekt, het zijn militairen, maar het zouden ook beleidsambtenaren kunnen zijn. Of politici. Het zijn ongelofelijke mensen die heel doorkneed zijn in het politieke spel. En die ook op die manier met de politiek praten. Het zijn zeg maar de geharnaste generaals, zoals je die uit films wel kent. Die ben ik zelf nooit tegengekomen. Dus het is ook heel erg polderen daar aan de top. En dat heeft er mede toe geleid, denk ik, dat er ook makkelijk bezuinigd is.
Mm-hmm. Kunduz duurde uiteindelijk zo'n anderhalf jaar. Wat zijn we daarna eigenlijk? Want we zijn nu afgelopen juni pas weggegaan. Dus wat hebben we in die tussentijd gedaan in Afghanistan?
Ja, we hebben opnieuw meegedaan aan een soort van trainingsmissie. In 2015 begon de missie, die heette Resolute Support. Ook een NAVO-missie. Bedoeld voor het trainen van Afghaanse militairen, Afghaanse politieagenten. Veel kleiner dan ISAF. Dus de bedoeling was eigenlijk al dat ook de NAVO zich langzaam zou terugtrekken. Dus Resolute Support, daar deden iets van 5000 militairen aan mee. Nou, terwijl ISAF, dat waren er echt vele tienduizenden. Zo zie je dus dat die missie in Afghanistan steeds kleiner werd. En dat Resolute Support, dat trainen van politie en leger, hebben Nederlandse militairen ook aan meegedaan. Vanuit Mazar-i-Sharif, dat is een grote stad in het noorden ook. En dat is dus vorige maand, twee maanden geleden, eind juni, is dat geëindigd. Wat we trouwens niet moeten vergeten is, omdat we nu heel lang over Kunduz hebben. Ja. De luisteraar krijgt dan de indruk dat het allemaal niet zo voorstelde. Maar kijk, we hebben daar wel in Uruzgan hebben we een hele zware gevecht gevoerd. En ja. Dus tussen 2006 en 2010. Zoals Nederlandse militairen die niet hebben gevoerd sinds de Koreaoorlog. Ja. Of wat wij nog steeds politionele acties noemen, geloof ik. Hè? De Indonesische koloniale oorlogen. Dus dat is echt. Onlangs is ook nog is de slag bij Chora opnieuw in het nieuws geweest. Dus een jaar nadat Nederlandse militairen in Uruzgan zaten, is een stad vlakbij de provinciehoofdstad bijna ingenomen door de Taliban. En hij heeft Nederland is daar met grof geweld tekeer gegaan. Dus ze hebben met een panzerhaubitsen geschoten, een enorm kanon. Ze hebben vliegtuigen gebombardeerd. Er zijn heel veel burgerslachtoffers bijgevallen ook.
En dus, in totaal zijn er 25 Nederlanders overleden in die 20 jaar.
Ja, er zijn 25 mensen gesneuveld. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen gewond geraakt. En heel vaak zijn dat nare verwondingen. Zijn mensen als gevolg van een bermbom ledematen kwijtgeraakt.
Ja.
Ja, en heel veel mensen, laten we het ook niet vergeten, hebben echt een zwaar trauma overgehouden aan de stress en geweld die ze hebben moeten ondergaan.
Maar om het dan even rond te maken. Ja? Als je dit allemaal hoort, dan lijkt me dat een argument om wat realistischer te praten over dit soort missies, ook in de Kamer. Dus het niet af te doen als een soort civiele missie. Want ik kan mij voorstellen dat militairen die terugkomen best moeite zullen hebben om aan hun omgeving uit te leggen dat het meer was dan in een lokaaltje een politieagent trainen.
Ja, dat zal inderdaad heel moeilijk zijn. En het is dus inderdaad fascinerend om te merken dat dat realiteitsbesef bij Nederlandse politici er gewoon niet lijkt te zijn. Oorlog is vuil. Dat is gewoon zo. Het is gewoon een hele nare, gewelddadige toestand. Zelfs als het relatief goed verloopt, is het nog buitengewoon onaangenaam. En daar zou je gewoon eerlijk over moeten zijn, zeggen militairen. Die zouden het ook heel prettig vinden als dat gewoon gebeurde. En toch blijft er een soort fictie bedreven worden in Den Haag op dit vlak.
En er zijn natuurlijk hele goede redenen om oorlog te voeren. Dus er bestaat op de ene manier in de Nederlandse politiek het idee dat oorlog voeren niet legitiem zou zijn. Terwijl als je kijkt naar Afghanistan, dan zou het eerlijke verhaal zo zijn geweest. Dit is een failed state waar een fundamentalistisch regime aan de macht is dat het internationale terrorisme steunt. Dus alleen al het feit dat daar westerse militairen ervoor zorgen dat die Taliban niet aan de macht komen. Dus ook al is dat een guerrillaoorlog van 20 jaar, dat is zinvol. Dat is ook zinvol geweest. Dat is hetzelfde geldt voor wat we hebben gezien met de oorlog tegen de Islamitische Staat. We kunnen niet tolereren dat er zoiets, zo'n gezwel in het Midden-Oosten opdoemt. Want dat heeft uiteindelijk ook gevolgen voor onszelf. Uiteindelijk komen er toch mensen uit die regio naar ons toe om aanslagen te plegen. Dus het simpele feit dat je daar een soort van op een zeer beperkte schaal oorlog voert. Want uiteindelijk, dat is toch wat we doen. Hè? Het is niet een grote conventionele oorlog. Dat valt best te legitimeren. Maar het zou wel goed zijn als daar eens eerlijk over wordt gepraat.
Nou ja, kijk, en dat is inderdaad wat je terecht ook zegt, realistisch. Want ik heb even voor dit gesprek nog eens goed gelezen in een evaluatierapport. Dat is gemaakt door een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die heet Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie. Die hebben Kunduz-missie eens even tegen het licht gehouden. Die hebben 112 mensen ter plekke in Afghanistan geïnterviewd. En nog eens 118 in Nederland en Duitsland. Duitsland is belangrijk omdat we eigenlijk samen met Duitsland optrokken in Kunduz. Dat is een heel kritisch rapport. En daaruit blijkt dus ook eigenlijk die totale scheiding tussen de Haagse realiteit en de realiteit ter plekke. Dus Stevens schetst terecht een beeld van we moeten soms oorlogs voeren. Nou, dan is er bijvoorbeeld, heeft de Tweede Kamer bedacht dat er dan wel F-16's mee mogen. Maar die mogen dan eigenlijk niet meedoen aan de gevechten. Behalve, zoals wordt er afgesproken, als ze al in de lucht hangen, zijn er en het snelst van alle bondgenoten beschikbaar kunnen zijn. Dan mogen ze wel ingrijpen. Nou ja, ter plekke blijkt dan dat dat natuurlijk echt niet gaat. Dat is niet realistisch. En dan wordt ter plekke besloten van oké, ze mogen ook zelf opstijgen om mee te doen aan een gevecht op verzoek van een bondgenoot. Dat is nou een typisch voorbeeld van waar het dus de hele tijd wringt. Wat me ook opviel in het rapport is toch ook een reeks voorbeelden van de enorme verschillen tussen de Haagse werkelijkheid en de lokale werkelijkheid. Zo was onder druk van de christelijke partijen bepaald dat ze deel uitmaakten van de missie een adviseur die zich helemaal ging bezighouden met vervolgde christenen in Kunduz. Ter plekke bleek de man in kwestie niets te doen te hebben, want hij slaagde er niet in om voldoende praktiserende christenen te vinden. En toen is hij maar besloten om zich in bredere zin bezig te gaan houden met mensenrechten. Een ander voorbeeld is eigenlijk het genderbeleid, zoals dat genoemd wordt. De verbetering van de positie van vrouwen in Afghanistan. Dat is al heel lang onderdeel van de Nederlandse aanpak. In Afghanistan deed zich alleen het probleem voor dat er een vrij beperkte groep vrouwen was die bereid was op cursus te komen. Ongeveer 20 mensen. En die bleken ook al gevraagd te zijn voor het genderprogramma van de Canadezen. En even later ook van de Amerikanen. Er was een groep van vrouwen die gewoon elke keer op cursus ging.
Dezelfde groep vrouwen.
Dezelfde groep vrouwen ging steeds overal op cursus, zo werd vastgesteld.
En ieder land wilde hieraan voldoen. Dus
ja,
ieder land...
en elke land kon dus daarna afvinken. Wij hebben ons weer aan ons genderbeleid gehouden.
Die vrouwen waren echt goed getraind aan het eind, denk ik. Ja.
Die vrouwen moeten goed getraind zijn geweest, ja. Ja, er zijn vrouwen geweest die zijn gewoon 3-4 keer op cursus geweest.
Ja, van die...
En zo bevat het rapport talloze voorbeelden van totaal gebrek aan realisme.
En wat concluderen ze over die missie?
Nou, het is een kritisch rapport. Het is ook een genuanceerd rapport, omdat zij vaststellen dat er wel degelijk waardevolle dingen zijn gebeurd. Maar ze concluderen onder meer dat het tekort is geweest. Simpelweg, ze hebben de politie bijvoorbeeld getraind om fatsoenlijke politieagenten te worden. Meer volgens het Nederlandse model. Zeg maar de wijkagent die normaal omgaat met zijn burgers. Ze hebben ook mensen geïnterviewd. Ze hebben gezegd, nou, we merkten meteen verschil. Afghaanse agenten gingen zich veel beter gedragen. Maar ja, jammer dat jullie na 1,5 jaar alweer vertrokken waren. Want ja, je kreeg verloop en het was weer snel verdwenen. En ze concluderen ook... En dat is waarschijnlijk het meest pijnlijk, dat er gewoon niet eerlijk is gerapporteerd over de vorderingen. Want zeg maar, het wensdenken in Den Haag wilde dat het allemaal geweldig ging. In de praktijk bleken er dus te weinig cursisten te zijn. En dat leidde ertoe. En dan staat er gewoon letterlijk, de Nederlandse betrokkenen binnen alle onderdelen van de missie ervoeren druk om in rapportages een positief beeld te schetsen. Ook al klopte dit niet met de werkelijkheid. Hierdoor werd aan de Kamer niet altijd transparant gerapporteerd over de voortgang van de missie. Zo werden rapportages over het aantal getrainde agenten reeds afgehaakte cursisten meegeteld. Werden cursisten die verschillende trainingen ontvingen meerdere malen meegeteld. En kregen mensen een certificaat die volgens de richtlijnen niet voor hun aanmerking kwamen.
En houdt iedereen elkaar dus eigenlijk voor de gek?
En hou je elkaar dus voor de gek. En het feit dat er te weinig cursisten waren... kwam doordat Den Haag van tevoren had bepaald... jullie mogen alleen maar cursisten uit Kunduz opleiden... en niet uit de provincies van de omgeving.
Hetzelfde is gebeurd rond de missie in Oeruzgan. Uiteindelijk werd daar het succes gemeten in het aantal schooltjes dat was gebouwd... het aantal waterputten dat werd geslagen... Het aantal amandelbomen, dat was geplant.
Terwijl er ondertussen gewoon gevochten werd in een oorlog.
Terwijl er eigenlijk voortdurende gevechten waren... waarbij dus ook aan Nederlandse zijde allerlei mensen heel veel mensen omkwamen...
Ik ben heel benieuwd naar het evaluatierapport over over de gang van zaken in Mazar-e-Sharif, moet ik zeggen.
Komt dat er altijd?
Er komt altijd wel een soort van evaluatie. En of er deze speciale afdeling van buitenlandse zaken zich erover gaat buigen, dat is niet standaard. Ik hoop wel dat ze het doen.
Waarom?
Nou, omdat het een onafhankelijk, kritisch, scherpe onderzoek is. En waar we echt nog steeds veel van kunnen leren.
Weet je wat ik eigenlijk nog een keer echt zou willen weten?
Nou?
Want als ik heel eerlijk ben, dan geloof ik dat wel hoor, dat rapport van Mazar-e-Sharif. Ik denk dat het voor de democratische controle echt van belang zou zijn... dat Defensie eens een keertje de complete bodycount geeft van alle mensen waarvan zij denken... alle strijders die zijn omgekomen door Nederlands vuur sinds de allereerste inzet in 2002. Want dat cijfer, dat is nog nooit ergens gemeld. En dat is uiteindelijk waar oorlog toch om draait. Dat gaat over mensen doodmaken. En daar moet je ook verantwoording over afleggen. Misschien kan je herinneren... niemand kan zich dat natuurlijk herinneren... maar misschien heb je wel eens een keer een persconferentie gezien... rond de Vietnamoorlog. En dan ging het altijd om de bodycount. En dan zeiden de Amerikanen, we winnen in Vietnam. En dan elke dag publiceerden ze de bodycount... en zeiden ze, we hebben zoveel van de... zoveel guerrillastrijders van de Vietcong doodgeschoten. En wat je nu ziet is dat bij westerse militairen heerst de omgekeerde mentaliteit. Is het iets wat je onder het tapijt schuift. En bij Nederland is dat nog eens een keertje extra zo. En dat leidt er ook toe dat er eigenlijk slecht verantwoording wordt afgelegd... over wat nou de werkelijke gevolgen zijn van de militaire inzet. Omdat iedereen zich focust, kijk maar naar die Kunduz-missie... op allerlei civiele doelen. Wat er militair gebeurt, wordt eigenlijk een beetje verborgen gehouden. En daarom komen er nog steeds dingen in de actualiteit, hè?
Ja.
Dus onlangs gezien dat er weer een militair gewetensvoeging kreeg... of PTSS had ontwikkeld in grote mentale problemen. Bleek die man, die moest vanuit een panzerwagen op willekeurige kala's... dat zijn die grote leme boerderijen schieten. Waarschijnlijk zijn daarbij ook burgers omgekomen.
Maar het gekke hiervan is dat het een soort zelfversterkend effect heeft dan toch? Ik bedoel, de Kamer stelt allerlei, tot in detailniveau, allerlei eisen. Defensie gaat met die opdracht in de achterzak naar een oorlogsgebied en het blijkt toch iets anders te liggen. Dat vraagt meer van Defensie. Komt terug, minister wordt op het matje geroepen, Kamer boos, volgende missie en hetzelfde gebeurt weer. Of het is een reden om te zeggen, wij doen niet meer mee.
Ja.
Ja.
Er is niet een soort mentale groei in de politiek. Het is een mentale groei van een land dat zichzelf ziet als een koopman en een dominee, tot een land dat moet erkennen dat het ook wel eens een soldaat is.
Nou ja, denk ook alleen maar aan het schandaal rond het bombardement in Hawija, wat bijna heeft geleid tot aftreden van de minister van Defensie, Bijleveld. Eigenlijk, als je nou eens kijkt naar hoe er is gerapporteerd over jarenlange inzet van Nederlandse F-16's om de Islamitische Staat te bombarderen. Andere landen publiceren daar veel betere rapportages over, waarin inschattingen worden gemaakt van het aantal mensen dat daarbij is omgekomen. Er zijn mensenrechtenorganisaties die zich bezighouden met het turven van het aantal burgerslachtoffers en die dan informatie opvragen bij westerse landen daarover. En daar scoort Nederland ook altijd heel slecht in. Dus je ziet dus dat die zogenaamde, dat pacifisme van ons, daarmee verhullen we eigenlijk dat we ook gewoon vuile handen maken. En dat is natuurlijk eigenlijk heel slecht. Kijk, we hadden het net al even over artikel 100 brieven en het feit dat de Nederlandse politiek vindt dat er een brede steun moet zijn voor missies. Tegelijkertijd zit de Kamer ook voortdurend te slapen als het gaat om wat er nou eigenlijk werkelijk gebeurt. En dat is het merkwaardige. Dus de Defensie is niet erg genegen om daar openheid van zaken over te geven. En de Kamer vraagt er ook niet aan door. Want we hebben het over de meisjes die naar school moeten, over civiele missies, over allemaal leuke dingen die we doen in verre landen. Maar ja, we maken daar ook mensen dood. Dat is de harde waarheid.
En dat past niet in ons zelfbeeld. Terwijl als je met militairen zelf praat, dan zeggen die, vertel het nou maar gewoon. Ook die burgerslachtoffers die in Hawija zijn gevallen, dat had volgens de militairen die ik dan spreek gewoon gemeld moeten worden. En ja, het was een ongeluk en het is heel erg verschrikkelijk. Maar het is wel gebeurd.
Mm-hmm. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Want helemaal aan het begin bracht ik even te sprake, heeft het nou eigenlijk zin gehad? Nou, daar kijken jullie allebei iets anders naar. Een van de componenten die jullie ook noemden als reden om wel te gaan, voor Defensie in ieder geval, was wij willen laten zien dat we het kunnen. Dat wij nog van toegevoegde waarde zijn.
Ja.
Na 20 jaar, wat is daarvan overgebleven? Hebben ze dat kunnen laten zien?
Ja, kijk, de hoop dat dit zou leiden tot het afwenden van de volgende bezuinigingsronde, die is niet uitgekomen. Want daarna is er gewoon, nadat Oeruzgan is gestopt, is er gewoon vrolijk doorbezuinigd. En is de krijgsmacht eigenlijk nog slechter uitgekomen dan ze er al voor stonden. Vooral ook omdat er enorme slijtage is opgetreden, aan materieel, munitie was op, overal tekorten. Dus dat, in dat opzicht is het natuurlijk heel slecht afgelopen. Er zit wel ook een positieve kant aan. Is natuurlijk dat er eigenlijk een hele generatie militair is ingezet. In wat militairen noemen het hoogste geweldspectrum. Dat wil zeggen echt oorlog voeren. En dat is natuurlijk voor militairen van onschatbare waarde. Hoe cynisch misschien ook. Militairen moeten af en toe ook oorlog voeren. Want anders dan weten ze niet hoe het moet.
Karel?
Ik denk toch wel een soort zelfvertrouwen. Ik merk dat wel. Ik denk, en het gekke is dus bijvoorbeeld ook dat Chora, Steven noemde het net al, de slag om Chora, dan zeggen ze, ja, we wisten wel dat we het konden. Ja, maar nu hebben ze het ook even laten zien dat ze het konden. Het was gewoon een heel heftige oorlogssituatie. En Nederlandse soldaten, Nederlandse militairen moet ik zeggen, zijn erin geslaagd om dat te winnen. En dat is heel goed voor het zelfbewustzijn van het Nederlandse militair. Want dat heeft natuurlijk ontzettend schade ondervonden door, wat ik al zei, het Srebrenica-trauma. En de bezuinigingen. Dat is niet alleen slecht voor het materieel, maar ook gewoon slecht voor het moreel van de troepen. En daarbij heeft dus Afghanistan wel degelijk ontzettend goed gewerkt.
Defensie had vroeger ook een roadshow over Chora. Dus moet je voorstellen, daar waren ze zo trots op dat in de jaren daarna hadden ze een soort van flitsende reportage met beelden enzovoort. En daarmee reisden ze rond langs alle kazernes. En daar waren dus de mensen die daarbij waren geweest, die gingen dan vertellen aan de andere militairen hoe ze de klus hadden geklaard. Dus dat is echt, dat was voor veel militairen een soort van waterscheiding naar Srebrenica.
Ja, ja.
Ja.
Nou ja, de roadshow Afghanistan?
Ja.
Denk het niet, hè?
Nee, helaas niet.
Nou ja, maar goed, nu lopen rondom Chora, beginnen dus rechtszaken te lopen, hè, van burgerslachtoffers die zijn gevallen. En dat hoort dus ook bij oorlogsvoeren.
Dank jullie wel, Karel Berkhout en Steven Neriks. En dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk en de montage deed Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan!